goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dit is een BNR-podcast.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 220 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
En dit keer gaan we praten over de financiële staat van Oekraïne, over wederopbouw en investeringen.
Ja, dat doen we met Jurgen Richterink, vicepresident bij een van de belangrijkste partners voor Oekraïne, zeker in oorlogstijd, namelijk de EBRD.
Jurgen is net terug uit Oekraïne. We hebben hem 14 maanden geleden ook een keer gesproken, vlak na zijn eerste bezoek. Mm-hmm. En nu na zijn tweede bezoek praat hij ons bij over zijn ontmoetingen en de laatste stand van zaken.
Ja, en ook over financieren in de grensregio's, of niet?
Ja, en ik krijg nog een economielesje, denk ik. Ik heb me geprobeerd goed voor te bereiden, maar mm-hmm. Ik ga altijd wel één keer per gesprek in de fout.
Ja, en dat werd op dit niveau keihard afgestraft.
Ja. Dat wordt keihard afgestraft, ja.
Maar goed, alles in de perestrooikast alles in de perestrooikast ten oosten van de rivier, de Elbe, de komende weken. Ik vind dat hij staat er nog wel niet goed.
Ja, ik heb hem ook niet lekker voor je opgeschreven. Maak er wat van, zou ik zeggen. Doe maar uit je hoofd.
Alles in de perestrooikast ten oosten van de rivier de Elbe. Ja? Kan de komende weken, maanden, jaren, dagen worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast.
Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну перевеселимо.
На рівні 2 роки війни може Україна не інакше, як довжити проти російської агресії. Але на тусі може scherven worden opgeraapt en moet herbouwd worden. Van energieinfrastructuur tot schoolgebouwen. En als het kan, moet er ook beter teruggebouwd worden. In het Engels werkt dat wat lekkerder. Building back Ukraine better.
In december 2022 spraken we hier al uitgebreid over in een 5-delige serie die we maakten. Met gasten als Matt Steinglass, Jeroen Ketting en Jurgen Richterink. Het ging onder meer over een digitale Oekraïne, over de inzet van groen staal, over duurzame energie. En hoe het daarmee staat en hoe het financieel met Oekraïne gaat en of er al over investeringen worden nagedacht nu, na 2 jaar oorlog. Ja, daar praten we over met Jurgen Richterink wederom, na zijn bezoek aan Oekraïne. Hij is vicepresident bij de EBRD, de Europese Bank voor Reconstructie en Wederopbouw. Welkom.
Ja, goeiedag.
Vertel, je bent net teruggekomen.
Ja, kijk, wat vroeger, zoals jullie weten, ik woon en leef in Londen nu, en waar ook het hoofdkantoor van de EBRD is. Wat vroeger ging om een vlucht van een paar uur naar Kiev, was het nu, en ik overdrijf niet, het was nu echt een reis van 24 uur. Je vliegt naar Warschau, in Polen, daar werd ik opgehaald met een auto. We gingen naar een plaatsje dat heet Chełm. Nog aan de Poolse kant, daar met de trein, een overnight train, dus een nachttrein, slaaptrein, naar Kiev, waar je onder andere bijvoorbeeld 3 uur lang sta je dan voor de grens, met alle paspoortcontroles. En dan kom je dan 's ochtends, ochtend om uur of 5 of 6 kom je dan in Kiev aan. En daar word je door militair en gepantserde voertuigen opgehaald. Ja, dus je weet dat het niet een echte normale reis is.
En hoe lang ben je in Oekraïne geweest en waar ben je geweest?
De vorige keer toen wij spraken, toen kwam ik net terug uit Lviv. Deze keer was het een week in Kiev. Dus met de 2 24-uur travel ging het dus om 3 volle dagen in Kiev. Maar in 3 dagen kan je natuurlijk al heel veel doen.
Ja, we hebben afgesproken om met jou te tutoyeren. Dus, voor de
met moeite.
Met moeite, ja. Dat zal misschien nog wel eens misgaan met een uur ertussendoor. Maar ik ga toch proberen. Met wie heb je gesproken in Kiev? Wat waren de afspraken?
Ja, eigenlijk met uiteraard, je bent daar 3 dagen, dus met zoveel mogelijk mensen. Het begint al 's ochtends bij het ontbijt en dat gaat helemaal door tot het diner. Zoals jullie weten, EBRD is een private sector gefocuste bank. Dus ik heb geprobeerd ook met heel veel bedrijven te spreken. Maar je ontkomt er natuurlijk niet aan om ook met de overheid te spreken. Dus wat mij betreft de premier, prime minister Schmigel, met voor ons een hele belangrijke counterpart, de minister van Financiën, Marchenko, met de andere ministers, maar ook bijvoorbeeld met de centrale bankgouverneur. En dan ook met ons kantoor, met mensen, maar met de G7-ambassadeurs, met private equity firms, met klanten, met staatsondernemingen. En dat gedurende 3 dagen.
Misschien goed om ook dit gesprek inderdaad nog even uit te leggen. Wat de EBRD precies voor steun biedt aan Oekraïne. Ook omdat we het nog steeds veel hebben over verschillende financiële instellingen die Oekraïne steunen. Je hebt de Europese Investeringsbank, je hebt de Wereldbank, je hebt het IMF. Je hebt tegenwoordig ook European Peace Facility. Wat een financiële pot is. Misschien goed om de EBRD even in dat perspectief te plaatsen qua steun die jullie aan Oekraïne geven?
Ja, prima. Zoals jullie misschien weten, maar een aantal luisteraars niet, EBRD voor de oorlog was de belangrijkste institutionele investeerder. Ongeveer per jaar investeerden wij 1 miljard euro. En dat ging vooral naar de private sector. Nou, de oorlog begon en dan kan je als bank ga je natuurlijk automatisch dan eerst met de voet op de rem staan. Maar wij zijn natuurlijk een ander soort bank en we dachten, nou ja, in deze tijd heeft men ons juist nodig. Dus we zijn al vrij vroeg hebben wij ons gecommitteerd om, en dus ook publiekelijk dat gezegd, om eigenlijk niet meer 1 miljard, maar 1,5 miljard per jaar te investeren. Dus 3 miljard gedurende de laatste 2 jaar. Nou, dat is uiteindelijk meer geworden. Dus wij zijn nu al de 4 miljard euro zijn wij voorbij. En daar is men ons bijzonder dankbaar voor. En dus ook al die gesprekken met de overheid. Want men ziet ons nog steeds als belangrijkste investeerder daar. Misschien kort daarbij zeggen. Wij zijn een bank, wij hebben het moet in het Engels een credit rating, een triple E. Dat is de hoogste kredietwaardigheid. Dus wij moesten natuurlijk ook oppassen dat wij niet te veel risico namen. Dus wij hebben al in het begin gezegd, ja, die 3 miljard, die dus uiteindelijk 4 miljard is geworden, dat kunnen we alleen maar aan als wij ongeveer 50% steun krijgen van aandeelhouders, van donoren. Nou, dat was Amerika was een van de eerste die 500 miljoen richting EBRD heeft overgemaakt. Die wij dus dan zouden gebruiken voor Oekraïne. Maar de twee belangrijkste andere donoren waren en Noorwegen en waarom noem ik het, ook Nederland. Maar als ik nog even mag doorgaan. Dus de laatste 2 jaar hebben we ons voornamelijk, konden we die steun bieden vanwege de steun van de donoren. Maar wij wisten al een jaar of 2 jaar geleden, daar hadden wij al het vermoeden, nou, wij kunnen misschien op lange termijn, zouden we eigenlijk niet alleen maar moeten vertrouwen op donoren. Dus we hebben toen met onze aandeelhouders zijn we al vrij snel om de tafel gegaan. We hebben gezegd, wij willen graag een kapitaalsverhoging. Een kapitaalsverhoging die ons volledig in staat stelt, wat er ook gebeurt in het politieke omveld, wat er ook gebeurt met de steun naar EBRD wat betreft donoren, om de steun zoals we er nu in het verleden hebben gehad, om die de komende 5 jaar ook door te kunnen trekken. Dus we hebben 4 miljard kapitaalverhoging gekregen tijdens onze jaarvergadering in mei vorig jaar. En ik kon dus nu ook de premier of de minister van Financiën ook duidelijk zeggen, ook de komende 5 jaar willen wij weer met datzelfde bedrag 1,5 à 2 miljard per jaar kunnen we jullie blijven steunen, wat er ook komt.
Ja, en één vraag tussendoor. Bedoel je hiermee dat ook bij de EBRD, ook bij jullie, er nagedacht wordt over wat als Trump weer president van Amerika wordt en er misschien vanuit Amerika minder geld en minder financiële steun via de EBRD naar Oekraïne gaat? Is dat wat je hiermee probeert aan te geven?
Nou, niet per se alleen maar Amerika. Ook al was Amerika inderdaad de belangrijkste donor. Maar toen wij in gesprek zijn gegaan met onze aandeelhouders, toen was het nog helemaal niet duidelijk wie er voor de Republikeinen, voor de Democraten in de race werden gegooid. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met alle andere donoren. Ik kan ook niet voorspellen of de steun van Nederland richting EBRD de komende 5 jaar op hetzelfde peil zal blijven. Dus dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Noorwegen, dat geldt voor Elsland. En een kapitaalsverhoging, als je die 1 keer hebt, dat stelt ons ook in staat, dat heeft nog andere voordelen. Het is niet alleen dus dat ik nu kan zeggen 5 jaar lang met zekerheid die steun. Het is natuurlijk ook zorgt ervoor dat alle aandeelhouders nu een bijdrage leveren. En niet alleen Amerika of Nederland of Noorwegen of Frankrijk, Duitsland, Engeland. Dus een paar grote, maar nu iedereen moet die steun leveren. Dus je hebt ook een betere verdeling, zeg maar, van de lasten.
Waar gaat het geld naartoe, dat u meent in de Oekraïne?
Ja, dus die 4 miljard, ja. Hè, er is nog ander. Je bent een bank, dus dat betekent ook dat je die 4 miljard, die kan je leveragen. Hè? Dus dat staat ons dus zet ons in staat om dus 10 miljard of nog veel meer over de komende 5 jaar te investeren. Nou, waar gaat die naartoe? Ook daar zie je dat onze rol langzaam maar zeker een beetje verandert met de noodzaak die je in Oekraïne hebt. Dus het eerste, laat ik zeggen, eerste half jaar of zo, daar ging het echt over noodliquiditeit. Daar ging het echt om het ondersteunen van staatsondernemingen om te zorgen dat het licht blijft branden. Hè? Gewoon om die financiële steun te bieden. Nou, dan heb je in de herfst van, wanneer was dat? Ik denk 2022 dan. Gingen de Russen vooral structurele bombardementen uitvoeren op kleinere energietransformatoren, energiecentrales, et cetera. Dus daar ging het eigenlijk veel meer over het ondersteunen, financiële ondersteuningen mogelijk maken van reparaties. En je ziet dus nu langzaam maar zeker, dan zie je de stabiliteit in de economie zie je weer terugkomen. En wij proberen ons nu de komende jaren, proberen we ons iets meer te richten, iets meer weg van het helpen van de staat en staatsondernemingen. We hebben dus nooit budget support, mogen wij niet doen als EBRD. Daar heb je dan de Wereldbank voor. Maar wij proberen ons dan meer te richten weer waar wij echt goed in zijn, het ondersteunen van het bedrijfsleven. En ja, bijvoorbeeld ook die 2 die 3 dagen die ik daar was, hebben wij onder andere ook 2 zaken kunnen ondertekenen. 1 een 25 miljoen facility met een grote bank voor het ondersteunen van handelsfinanciering. En een faciliteit, daar kan ik verder nog niks over zeggen. Dat hangt te maken met een acquisitie die dat bedrijf doet in het buitenland. Waar je dus dan ook ziet het risicodiversificatie van zo'n bedrijf in Oekraïne. Waardoor je dus ook het bedrijf in Oekraïne verder ondersteunt. Dus dat soort steun gaat in de toekomst hopelijk door blijven gaan.
Ja, nu is het adagium vanaf het begin geweest van de westerse partners voor Oekraïne. En dat gaat om landen, maar ook om financiële instellingen. Oekraïne beslist zelf. Oekraïne beslist of het wil doorvechten, hoe het wil doorvechten, maar ook hoe het land moet worden heropgebouwd. Geldt dat nog steeds? Heeft u die indruk nog steeds als u de afgelopen dagen in Kiev bent geweest? Of zeggen ze ook, nou, het Westen begint wel een beetje te pushen dat het op hun manier moet?
Je zei weer u, hè? Dus excuus, het blijft inderdaad moeilijk om mij te tutoyeren, maar goed. Ja, het is aan ons. Ik moet wel zeggen, inderdaad, een jaar geleden of helemaal in het begin van de oorlog, toen gingen we al heel snel over zaken als reconstructie te praten. Ik denk, nu wij 2 jaar verder zijn, het is wat mij betreft duidelijk dat die oorlog helaas gaat waarschijnlijk nog wat langer duren. Dus het woord reconstruction is vorige week is wat minder gevallen. Het gaat nu echt over het ondersteunen van Oekraïne, hoe lang het ook maar gaat duren. En dan komt de reconstruction, komt daarna. Maar dat ondersteunen betekent dus niet dat je niet nu al kan en moet voorbereiden als Oekraïne. En daar ondersteunen we Oekraïne dan ook wel in. De EU speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol. Men doet er nu alles aan om de economie te hervormen, om die gereed te maken tot men wordt toegelaten tot de EU. Daar moeten een ontzettend groot aantal hervormingen vinden daar plaats. Hè. En de cijfers die ik nu misschien noem, die zijn niet. Die heb ik gekregen in mijn briefing. Ik weet niet of die helemaal juist zijn, maar ze hebben daar een lijst van 450 hervormingen liggen op hun tafel. Nou, daar zijn er nu al 50 zijn er doorgevoerd. Het is voor elke regering is het enorm grote taak om dat te doen in vredestijd. Deze mensen, deze regering moet en het land op de rails houden en dus het land hervormen. Het is echt geweldig wat die regering doet. Dat betekent niet dat zo'n regering perfect is, maar ik heb groot respect voor hen.
Je begon deze zin of je verhaal bij de vraag van Geert-Jan. Het is aan ons, is dus aan Oekraïne. Hoe is het dan nou toch aan de Europese Unie? Ook omdat zo'n pakketje dwingt. Een land dwingt om iets te moeten doen. Wie heeft er nou voor het zeggen wat Oekraïne wil?
Nogmaals, het is niet aan mij om te zeggen, maar goed, ik zit hier nu aan de andere kant van de lijn. De toelating tot de EU, dat is voor hun wel de grootste prijs. Dus zij zullen er alles aan doen om aan onze voorwaarden te voldoen. En dus wat dat betreft heeft de EU wel een hele grote rol. En wat de EU inderdaad hun vraagt, dat zal men dus ook proberen te doen. En daar proberen we te helpen. We hebben dat in het verleden altijd al gedaan. Zoals jullie misschien nog weten uit een eerder gesprek. Dus als wij geld geven aan een staatsbedrijf, dan geven wij niet alleen maar geld zonder condities. Nee, daar zit dan altijd een conditie bij. Wat bijvoorbeeld dat een corporate governance reform, of we zeggen jullie moeten je raad van commissarissen moet je anders inrichten of zo. Dus ook wij zorgen dat wij kleine beetjes bijdragen. Maar de grote prijs is niet de condities van de EBRD. De grote prijs is te voldoen uiteindelijk aan de condities die de EU stelt.
Je zei ook van dat Oekraïne moet nu voldoen, hè, is bezig om die EU-afspraken, die EU-voorwaarden na te komen. Dat is al een helse klus in vredestijd, maar nu moet een land dat doen in oorlogstijd. Zie je dat Oekraïne daar, en je zegt het zelf dat het een moeilijke taak is, zie je dat Oekraïne daarmee worstelt vanwege die oorlog?
Ja, uiteraard worstelt men daarmee. En het is nog zelfs nog iets gecompliceerder, want ik heb het nu net over de EU gehad. Maar EBRD heeft ook andere aandeelhouders. We hebben alle G7 aandeelhouders. Dus je hebt bijvoorbeeld ook een toch nog steeds de belangrijkste partner, Amerika. Amerika heeft natuurlijk mogelijk andere condities. Dus ik denk dat het erg belangrijk is ook voor Amerika, Japan en de EU om ervoor te zorgen dat men gezamenlijk tot één stuk papier komt met gezamenlijke condities. Want je kan natuurlijk niet allerlei verschillende dingen vragen. Dat is trouwens ook een iets wat wij als EBRD beter kunnen doen. Wij zien dus nu, ook al zijn wij de belangrijkste institutionele investeerder daar nog, je ziet nu ook dat de Europese Investeringsbank dat die iets meer gaat doen in Oekraïne. Je ziet dat de private sectorarm van de Wereldbank, die heet de IFC, dat die iets meer daar gaat doen. Je ziet ook dat individuele ontwikkelingsbanken daar proberen meer te doen. Dat wij ook gezamenlijk meer coördineren. Dat als wij een aantal condities hebben, dat niet de Europese Investeringsbank daar net een schepje bovenop doet of daar net iets anders vraagt. Dus ook de komende jaren zal je ook van ons horen dat wij beter met elkaar gaan samenwerken. En als je dat misschien in Oekraïne gaat doen, wie weet leidt dat zelfs tot betere samenwerking ook in andere landen waar wij gezamenlijk optreden.
En heb je de indruk dat wat voor jullie geldt, dus dat de EBRD langzaam opschuift van noodhulp richting iets meer financiële stabiliteit verzorgen en misschien ook early reconstruction, zoals dat zo mooi heet, dus nog niet de serieuze wederopbouw, maar wel early reconstruction, daar valt eigenlijk ook misschien herstel van energieinfrastructuur onder. Heb je het gevoel dat dat voor al die financiële instellingen geldt, dat noodhulp en liquiditeit op dat aspect, dat dat wat afneemt en dat het dus echt gaat over hoe je Oekraïne financieel nu, nou, financieel kan opbouwen, laat ik het zo formuleren.
Ja, kijk, financiële stabiliteit is natuurlijk, daar moet eerst Oekraïne voor zorgen. En misschien weten jullie nog, eerste jaar is de economie, is natuurlijk logisch, is met meer dan 30% in elkaar geklapt. Maar vorig jaar heeft men dat niet alleen gestabiliseerd, maar heeft men er zelfs een groei van 5% kunnen uithalen. Nou, dat is mooi, want dat betekent natuurlijk ook dat de belastinginkomsten bijvoorbeeld, dat die niet langer naar beneden gaan, maar omhoog gaan.
Ja, als ik even mag onderbreken, het Oekraïnse ministerie van Economische Zaken kwam maandag dus ook weer met nieuwe cijfers over januari. En je ziet dat die groei inderdaad doortrekt, ook in het begin van het jaar dus, die economische groei.
Ja, die groei trekt door, maar de vraag is natuurlijk, je mag nooit extrapoleren. En de bedrijven waar wij mee hebben gesproken, die zijn dus ook voor de komende jaren zijn niet meer zo optimistisch dat ze de groei van de laatste van 2023 door kunnen trekken. Een paar voorbeelden. Ik was daar dus vorige week en de eerste dag, dus dinsdagochtend, direct de eerste ontmoeting, ging weer het luchtalarm. Dus wij met z'n allen naar de schuilkelder onder het hotel. Daarom zaten we ook in dit hotel. Elk hotel heeft trouwens van die schuilkelders. De volgende ontmoeting, weer een luchtalarm. Oké, dat is prima als je een normale ontmoeting hebt. Maar als je dus met het bedrijfsleven praat, veel bedrijven, die hebben gewoon als beleid, als policy, oké, elke keer als er dus inderdaad een luchtalarm afgaat in Kiev, dan gaan we met z'n allen naar de schuilkelder. Je hebt daar dus enorm veel onderbrekingen. En het is dus niet zo dat je direct dat die bommen naast je inslaan. Ik heb gehoord dat er in het verleden jaar dat er meer verkeersdoden in Kiev zijn gevallen dan doden door het inslaan van die attacks. Maar toch, ook wij als EBRD, we hebben daar nog een aantal mensen in ons kantoor. Ja, ook daar zeggen we natuurlijk, ja jongens, je moet naar de schuilkelder. Want stel je voor dat het een keer toch misgaat. Dus dat is het ene. Verder heb je de grote donkere wolk die boven de economie hangt, is ook het mobiliseren van nog meer mensen. We hebben nu tienduizenden, honderdduizenden mannen die zitten aan het front. Sommigen zitten daar al 2 jaar zonder dat ze een echte goede break hebben gekregen. En het is duidelijk, men heeft daar verse mankracht nodig. Nou, die verse mankracht die moet ergens vandaan komen. Dus we hebben daar met een groot staalbedrijf hebben daar bijvoorbeeld gesproken. Nou, ten eerste hebben die natuurlijk al veel mensen moeten leveren. Dan ten tweede mogelijk komt er weer een nieuwe mobiliteitsweef aan. Maar ook dan heb je dus minder mensen voor eenzelfde aantal jobs. Dus je ziet dus ook dat voor de mankracht die er nog is, dat er meer moet worden betaald. Dus de competitiveness van die bedrijven gaat dus ook naar beneden. Nou, en dan als je dus kijkt naar het aantal nieuwe investeringen, echte hele grote investeerders van het Westen, ja, die gaan toch nog even afwachten tot er ook een echt vredesakkoord komt. Dus wat dat betreft, je kan niet verwachten dat elk jaar vanaf nu dat het +5 of +10% dat het zo doorgaat. Of althans, dat is helaas wat ik denk na mijn werk daar.
Ja, nou goed denk ik om daar een vraag inderdaad over te stellen. Want de legerleiding, het was toen nog wel onder aanvoering van Zaluzhny. Nu is er een andere opperbevelhebber, Sirski, maar die heeft afgelopen winter aangegeven, ja, we moeten toch 450.000 à 500.000 man mobiliseren om naar het front te gaan. Betekent dat als je 500.000 mensen, mannen, die natuurlijk dan uit de categorie werkende mannen ook komen, als je die wegtrekt uit de economie, 500.000 mensen, dan dat betekent ook ontegenzeggelijk dat de economie dan weer daalt? Is dat eigenlijk een rekensom die je heel simpel kunt maken?
Nee, dat probeerde ik niet te zeggen. Maar ik probeerde wel te zeggen dat de economie dan moeite heeft met het nog verder stijgen. Dus de productie is ingeklapt met 30%, zoals ik al zei. Maar als men dus nog meer mankracht weghaalt, ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk om dingen nog op te starten die de afgelopen 1 of 2 jaar zijn dichtgegroeid.
Ja,
dus het is meer van dat. Overigens, wij of ik generaliseer hier natuurlijk. Kijk, Oosten is het natuurlijk sowieso het geval. Maar als je dus kijkt naar Lviv, dan zit je helemaal aan het westen. Daar heb je ook de kans van bombardementen en ook het aantal luchtalarmen en zo is daar sowieso wat minder. Je ziet daar dat die economische activiteit, dat die daar bovenredig is toegenomen. Ja. Maar dat is natuurlijk maar een klein stuk van Oekraïne. Dus je ziet die economische activiteit, die is niet overal is die niet hetzelfde.
Nee, precies. Wel interessant voor Floris, denk ik, om hierop aan te haken. Want wij hebben het kijk, in het gesprek dat we 14 maanden geleden hadden, Jurgen, hadden we het ook over groen staal en digitalisering, duurzame energie, minder corruptie, deoligarchisatie. Wij zijn ook heel geïnteresseerd in het economische perspectief voor het oosten van Oekraïne, van de grensregio's. En Floris is zelf ook een paar weken geleden in Sumy ben jij geweest, hè, geloof ik.
Ja, nou, het was december. Ik weet niet hoe snel mijn jaar gaat. Paar weken geleden.
Ja, mijn jaar gaat heel snel.
Ja, het was in december afgelopen jaar, 2023, ben ik in Sumy geweest tegen de Russische grens aan, 40, 50 kilometer. En heb ik met heel wat ondernemers gesproken, een stuk of 10, 15 ondernemers van de landbouwsector, van het baksteenfabriek, van een verfabriek.
Suikerindustrie was daar groot vroeger? Of textiel?
Zou kunnen. Suiker, ik weet het uit mijn hoofd.
Ja.
Maar eigenlijk, die verhalen die je vertelt, Jurgen, zijn herkenbaar. Hè? Inderdaad, het personeel is weggelopen. Dat proberen ze bijvoorbeeld op te vangen met gepensioneerden die ze dan inschakelen. Maar ja, dat is natuurlijk minder competitief, als ik in dat jargon mag kan blijven, als je daar een iemand hebt die zich nog wil ontwikkelen. Maar wat ze allemaal zeiden eigenlijk is van, er is niemand die ons in dit gebied, dat is een rood gebied, een militair gebied, die in ons gebied investeert. Er komt niemand. Alles wat wij moeten doen, moeten we uit eigen zak betalen. En wat wij doen, dat gaat in eerste instantie naar de salarissen van personeel. En dus aan investeringen, daar denken we nog niet eens aan. En er was een fabriek was gebombardeerd. Die man heeft het uit eigen zak moeten betalen om die fabriek weer te herbouwen. Dus hun noodkreet was, kijk ook eens naar die grensregio. En dat daar ook geld in moet worden geïnvesteerd. Is daar zicht op?
Nou ja, ik denk het eerlijke antwoord is eigenlijk niet. Want als ik een privé-investeerder zou zijn, dat nu van het buitenland komt, dan sowieso al niet, maar ook van binnenin. Ik ga natuurlijk nu niet tienduizenden, honderdduizenden, misschien miljoenen investeren in een grensgebied waar je eigenlijk niet weet of het over 2 jaar stabiel nog steeds is, of het nog steeds tot Oekraïne behoort. Is er dan wel vrede? Dat is ontzettend lastig. Mm-hmm. En ik noemde net het voorbeeld van de staalfabriek. Ik heb ook met een aantal van onze bedrijven in de agrisector gesproken. Bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die zijn leidinggevend wat betreft graanproductie, et cetera. Daar gaat het bijvoorbeeld niet alleen maar meer over de mankracht. En je hebt het inderdaad over het. Je kan een aantal oudere mensen aannemen. Je hebt trouwens ook een aantal mensen die terugkeren uit de oorlog. En die hebben mentale problemen. Laten we dat ook niet vergeten. Maar bijvoorbeeld graanbedrijven. Daar heb je het natuurlijk over. Die hebben grond nodig. Een stuk van waar jij bent geweest, wat weer is teruggewonnen van Russen. Daar liggen nog heel veel mijnen. Dus bijvoorbeeld als je dan denkt over het ontmijnen van die grond, ook dat is bijzonder kostbaar. Mm-hmm. Dan heb je, wat ga je doen met die graan? De export op dit moment, goed, dat is laatst jaar is het weer met de exportroute via Odessa is het weer iets verbeterd. Maar om je export van je producten te verzekeren, dat is nog steeds heel veel duurder. En dat gekoppeld dus met het feit dat Oekraïne niet altijd meer competitief is, ook dat maakt het moeilijker. Ik weet wel, er zijn een aantal. We hebben een aantal buitenlandse bedrijven die ook ons hebben gecontacteerd. Die zeggen ja, en wij hebben daar geïnvesteerd. We maken daar eigenlijk nu best wel veel winst. En we willen dat geld willen we eigenlijk graag we willen weer terughalen. Of in ieder geval willen we dat graag niet alleen terughalen, maar ook of omzetten in dollars. Nou, dat kan. Maar daar heeft dus de centrale bank heeft daar dus een stokje voor gestoken. En de overheid trouwens. Dus geen dividenden meer naar het buitenland. Nou, tuurlijk hoor je dan dat nieuwe investeringen uit het buitenland. Dat is natuurlijk niet goed. Want als ik zou investeren vanuit het buitenland en ik weet dat ik dan als ik winst maak die dividenden niet uit het land kan krijgen. Oké, dan is dat niet bijzonder bevorderlijk. Maar ik denk op dit moment heeft Oekraïne nog steeds gelijk. Mocht dat niet zo zijn, dan moet men. Dan zouden toch miljarden zouden weer uit het land stromen. Dus op dit moment heeft men dit soort restricties heeft men nog altijd nodig.
Ja, maar zou je toch niet kunnen kijken naar die bedrijven die in de grensregio's en ook aan de frontlijnen, daar zit ook die rode zone, toch kijken of je die op een manier kan helpen. Bijvoorbeeld één glas of één verfabriek, ja, die twijfelt of hij moet gaan verhuizen naar West-Oekraïne, waar het inderdaad veiliger is. Maar dat is
waar het ook vol is.
Waar het ook vol is, waar de grond duurder is. Waar die ook, je moet ook maar je fabriek ergens. Dat is niet zo even dat je even van je fabriek van de ene kant naar de andere kant van het land verplaatst. Je moet de juiste grond vinden. Zou daar dan toch niet mogelijkheid kunnen zijn om zo'n bedrijf te helpen met verhuizen? Misschien financiering van die grond, misschien goede grond zien te vinden?
Ja, en wie moet dat financieren? Kijk, als je dat, de overheid, als je met de minister van Financiën gaat praten, die heeft natuurlijk tientallen vragen op zijn bord. Waarschijnlijk van de president en de premier, maar van alle anderen, ook de staatsbedrijven. Die moet keuzes maken. En op dit moment geeft Oekraïne net zoveel uit aan wapens dat het aan belastinginkomsten heeft. Dus men wil die schulden ook niet verder laten oplopen. Dus men moet keuzes maken. En een keuze zou
maar
misschien
inderdaad. Maar dat is niet iets wat de EBRD op zich kan nemen, zoiets, zo'n rol?
Nou, kijk, ik wil het niet afschuiven op. Maar als je dus kijkt naar de lokale banken, die hebben dus ook weer een generalisatie, maar die generalisatie is wel degelijk waar voor bijna alle banken. Die hebben dus in het verleden jaar hebben ze bijzonder veel winst gemaakt. Waarom hebben ze winst gemaakt? Omdat ze eigenlijk heel veel van die banken, die hebben hun leningen hebben stopgezet. Dus dat zijn de lokale banken die dus niet verder wilden lenen aan lokale bedrijven. Nou, je zou zeggen, jij kent die lokale bedrijven het beste. Dus als jij al daarmee stopt, dan gaat een EBRD, kan daar sowieso niet verder, kan daar wat doen. Maar die hebben dan het geïnvesteerd in lokale obligaties. Laag, dus enorm veel liquiditeit. Dus op het spaargeld geeft men erg weinig rente. Je krijgt dus van de overheidsobligaties krijg je een hoge rente. Kijk, there we go. Heel veel winsten. Is het te veel gevraagd dat eerst de lokale banken eigenlijk ook misschien weer hun taken opvatten en de lokale economie verder ondersteunen? En dat proberen wij dus te doen ook met lokale banken. Ik vertelde je net, we hebben daar net een klein iets, maar 25 miljoen handelsfinanciering getekend. Maar meer en meer zie je dus ons ook werken met lokale banken waar wij risicoparticipaties nemen. Waar wij zeggen, oké, jij gaat, ik ken jouw fabriek niet die je daar noemt, die verfabriek. Maar een graanbedrijf of een staalfabriek of een wat dan ook. Jij financiert daar 50 miljoen bank A. En wij vinden het prima om daar 50% risico van weg te nemen. Waardoor wij dus de lokale leningscapaciteit eigenlijk ook weer verhalen. Dus op die manier proberen we dat te doen. Maar wij hebben geen kantoor in het oosten. Wij zijn ook niet een bank die 100.000 of 500.000 euro kunnen uitlenen. Uh-huh. Ik zei het al, 4 miljard de laatste 2 jaar. De gemiddelde grootte van onze projecten is binnen de hele EBRD, dat geldt niet alleen voor Oekraïne, maar is meer dan 20 miljoen gemiddelde grootte van per financiering. Dus dat betekent, wij kunnen ook het midden- en kleinbedrijf kunnen wij niet direct, daar kunnen wij niet veel voor doen. Tenzij wij het doen via onze bankaire partners.
Mm-hmm. Ja, duidelijk.
Ik denk dat er nog twee elementen zijn die belangrijk zijn om te benoemen als we het ook hebben over investeringen. Een daarvan noemde je al net exportkredietverzekeringen. Ik weet vanuit Nederland is er een nieuwe Oekraïne-gezant aangesteld. Roderick van Schreven, die is ook onlangs bij Atradius geweest. Die ziet dat er vanuit het bedrijfsleven wel belangstelling is voor het investeren in Oekraïne. Maar dat het nog lastig is met de voorwaarden. Dan heb je het dus over exportkredietverzekeringen. Maar je hebt het natuurlijk ook over reisadvies. En jij zit in Londen. En de Britten hebben dus voor een deel van Oekraïne hebben ze het reisadvies aangepast. Dat is dan van code rood voor een deel veranderd naar code oranje. Dus van advice against all travel veranderd in Advice Against All But Essential Travel. En in Nederland gaan er wel discussies over rond in het bedrijfsleven van zouden wij ook niet een deel van Oekraïne een andere kleur moeten geven? Volgens mij doet onze buitenlandse zaken dat niet. Dan hebben we gewoon één kleurcode. Maar goed, zouden we dat niet voor een deel moeten doen? Want dan kunnen we wat meer doen. Heb jij daar zicht op, ook vanuit de Britten, van wat maakt het uit of het code rood of code oranje is? Kun je dan wel gaan investeren überhaupt?
Ja, ten eerste, jij zei, ik ken de gezant. Ik heb ook al met de Nederlandse gezant, met Roderick, al gesproken. Dus ook daar, je ziet die connecties, die zijn zeer sterk. Je hebt het over investeren en dan gelijktijdig noem jij exportkrediet. Laat ik even stellen hier, exportkrediet heeft niks te maken met investering. Dat heeft te maken met het exporteren van goederen van Nederland naar Oekraïne.
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb op de middelbare school toch iets te snel economie laten vallen. Excuus, Jurgen.
Ja, en ik heb dat mijn hele leven lang gedaan, dus ik...
Touché.
Kijk, investeringen... het is inderdaad, als je als land of als G7 of alles... Als je dan zegt van het bedrijfsleven, jullie moeten investeren, maar gelijktijdig heb jij een reisadvies van... Het is daar zo gevaarlijk, je mag zelfs het land niet in. Daar zit natuurlijk een kleine discrepantie. En met onze Engelse aandeelhouder inderdaad kwam dit vraagstuk op tafel. En daarom heeft men het aangepast. Nu moet ik ze wel zeggen, of je dat nu aanpast of niet. Ik denk het Nederlands bedrijfsleven gaat heus niet meer investeren. Omdat men nu wel... Een code oranje krijgt, zoals dat in Engeland is gebeurd. Daar heb je echt meer, als het gaat over privékapitaal, dan heb je daar meer voor nodig dan een reisadvies. Dan heb je daar echt voor nodig dat het bedrijfsleven denkt, oh, daar gaat die vrede, die zal blijvend zijn voor de komende jaren.
Ja, Floris.
Is er zicht op waar het geld uiteindelijk eindigt? Op de juiste plek van bestemming? Of verdwijnt het toch nog in zakken onderweg? Gelet op de beroemde plaag in Oekraïne, corruptie.
Ja,
kijkt u daarnaar? Zijn daar... Zijn daar bij je bank... raak nu helemaal van slag.
Hoe kijk je ernaar?
Ja. Nou, dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld... Nederland juist EBRD gebruikt. Je kan natuurlijk dat geld ook direct naar Oekraïne sturen. Maar bijvoorbeeld één specifiek was het financieren van transformatoren. En daar zei dus Nederland, wij willen dat graag ondersteunen. En dan wij zorgen daarvoor dat wij weten dat... Met dat specifieke geld, dat daar inderdaad specifieke transformatoren worden gekocht. In dit geval bijvoorbeeld in Korea of waar dan ook. En dat die daadwerkelijk kosten wat ze kosten. Wij begeleiden dus dat hele traject. Zodat wij, kijk, je kan niks volledig uitsluiten. Maar dus bij ons procurement, die condities zijn zeer sterk. En wij kunnen daar... zoals gezegd, niet een 100% garantie opgeven. Maar daarom gebruikt men de EBRD.
Helder. Wanneer ga je weer, Jurgen?
Ik denk dat het komende bezoek voor de zomer... zal dan mijn president weer zijn. Wij wisselen ons een beetje af. Je wil die mensen ook niet te vaak lasten vallen.
Nou ja, je komt geld brengen, hè, met alle respect. Dus ik denk dat zie je met open armen verwelkomen.
Vaak, hoe beter wij spreken.
Je hoopt dat je ook niet de enige bent. En ze hebben niet per se alleen maar geld nodig. Wat ze ook nodig hebben is stabiliteit. Ze hebben wapens nodig. En ik denk dat daar de EU, de NATO, maar inderdaad, ja, laten we toch... Het is geen elephant in the room, maar de US, Amerika speelt daar een hele, hele belangrijke rol. En ik hoop dat Amerika de komende weken en maanden, dat daar inderdaad, dat men daar die 60 plus miljard dollar package, dat ze dat eindelijk een groen licht voor geven. Want dat is eigenlijk, toch zonder Amerika wordt het bijzonder lastig, vooral op wapengebied.
Dankjewel voor je tijd en voor je verhalen en je update. Vers van de pers vanuit de Oekraïne. Jürgen Richterink, vicepresident bij een van de belangrijkste partners voor Oekraïne, de EBRD. Dankjewel.
Heel veel dank.
Dank voor het gesprek.
Joost, van dit toch wel van deze economieles, Geert-Jan.
Ja, ik ben nog aan het bijkomen van afstraffing.
Zeker. Gaan we toch even naar wat luchtigs. Joost, alsjeblieft, geef wat vrolijks mee aan de luisteraars.
President Poetin heeft de minister van Economische Zaken uitgenodigd om zich te laten bijpraten. En de minister zegt, ja, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Nou, zegt Poetin, begin maar met het slechte nieuws. Oké, zegt de minister. De economie verkeert in een verschrikkelijke staat. Er is hyperinflatie, totale stagnatie en overal in het land zijn er massa-faillissementen. Genoeg, zegt Poetin. Hou op. Hoe zit het met het goede nieuws? Nou, zegt de minister, de toestand van de economie is ongekend stabiel.
Ja, nou, ik geloof dat ik hem weer begreep. Pak jij ook?
Ja, altijd. Okay. Weet je toch?
Bedankt weer voor het luisteren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.